Goedenavond, collega's. Dan kunnen we beginnen aan de eerste gemeenteraad van 2021. Allemaal hartelijk welkom. En nog mijn beste wensen voor een ander 2021. En ik hoop dat iedereen gezond mag blijven. En dat we elkaar zo snel mogelijk terug fysiek en live mogen ontmoeten. Wij hebben een openbare zitting. Jullie hebben allemaal de agenda bij de hand. En het eerste punt is eigenlijk het aanvaarden van het ontslag van een gemeenteraadslid. In dit geval Nancy van Hees. Nancy heeft om persoonlijke reden ontslag genomen en wij moeten dat ontslag aanvaarden. Dat is bij deze gebeurd. Dat is eigenlijk een mededeling. Dan gaan we over naar het tweede agendapunt. En het tweede agendapunt is een aktename waarin dat we de beëindiging van het mandaat van Helene Rijmen hier meedelen. Dat is een beëindiging van het mandaat wegens een verhindering. En daarbij gekoppeld, of daaraan gekoppeld, is er dan een opname van het mandaat van een nieuw gemeenteraadslid of een vroeger gemeenteraadslid, eigenlijk al Lotte van Stralen. En u weet nog dat Helene Lotte vervangen heeft. Welkom Lotte, dat je er terug bij bent. Dan hebben we een volgend punt en dat is de aanstelling en de eetaflegging van een opvolgend gemeenteraadslid. En u hebt hem al zien zitten op het scherm, dat is Fernando Marques da Silva. Verre, zo noemen wij jou. Het is de bedoeling dat je nu voor ons allen op scherm eigenlijk uw eet aflegt. Normaal moet je dan voor mij komen staan, maar nu kunnen we het allemaal zo zien. Dus ik nodig u uit om de eet af te leggen.
Ja.
Je mag voorlezen wat dat er op uw briefje staat.
Het briefje heb ik nog niet ontvangen. Ik heb het niet gekregen.
Op het ontwerp raadsbesluit staat dat. Kunt je het zien? Gewoon, ik zweer de verplichting van mijn mandaat trouw na te komen. Vind je het?
Nee.
Op het raadsbesluit, maar juist boven het besluit, boven juridische grond, daar staat dat. We zien tussen aanhalingstekens. Vind je het niet? Bij punt 3.
Ja, wacht, ik zal het openklikken.
Ja, dat is een probleem.
Je mag mij anders ook nazeggen.
Ja, ik zal het nazeggen. Ja.
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Ik zweer mijn verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Oké.
Okay. Dank u wel, Ferre, en proficiat met uw mandaat.
Dank u wel, dank u vriendelijk.
Dan gaan we over naar G4 en dat is eigenlijk ook een vaststelling waarin dat we de rangorde van de gemeenteraadsleden opnieuw moeten vaststellen omwille van de wijzigingen. En dan gaan we over naar G5, het vijfde punt op de agenda, en dat zijn eigenlijk de notulen van de gemeenteraadszitting van 14 december, dus vorig jaar, en daar vragen we de stemming over. Maar ik zie dat Sven daarover het woord vraagt. Sven?
Nee, voorzitter, ik vraag het woord over het vorige punt. Dat is de vaststelling van de rangorde. Mijn collega Greet van Brussel heeft dat al gezegd bij de vorige keer dat de vaststelling van de rangorde op de agenda stond. En nu staat dat er terug verkeerd in. Zij is blijkbaar verkozen op de speciaallijst in Boeghout. Volgens wat dat in het besluit staat. En dat is vorige keer ook al aangegeven. En nu staat het er terug fout in.
Ja, dan kijk ik naar onze algemeen directeur die dat dan noteert, dat dat moet gewijzigd worden.
Ja, ik zal dat wijzigen.
Zij zou verkozen zijn op lijst 6. En ik heb het nagekeken, want ik wist het uiteraard niet, maar lijst 6 was een SPA-lijst. En,
we passen die lijstnummer aan, voor eens en voor altijd, Sven. Oké, bedankt.
Dat was vorige keer ook gezegd, Frank. Dank je wel.
Merci.
Kunnen we dan overgaan naar de stemming van de notulen? Of wil daar nog iemand over tussenkomen? Nee, dan nodig ik u uit voor de stemming. Kan dat scherm, ja, wat groter? Het is...
Ria, er is nog een kleine tussenkomst van Philip Peters. Die heeft dat gepost net.
Ja, lees het maar voor als je wil. We hebben... ik heb een probleem om zelf te stemmen, zie ik. Maar ik keur het verslag goed.
Momentje. Ik heb 17 ja, 1 onthouding. En dan 1 voor. Dus ik heb echt 1. Even kijken. Nee.
Ik kan ook niet stemmen, maar ik stel hem ja.
Oké, Wally, dat zijn 2 ja. Allee, verdomme.
Er zijn 18 antwoorden uitgebracht, plus 2, nog 3 mensen. We hebben afgesproken dat onze algemeen directeur na elke stemronde zal mededelen hoe de stemuitslag is.
Ja, ik weet niet wat er... Omdat die stemmen komen precies niet door. Ik heb 17 ja... Wacht. 17 ja zie ik op het scherm. 1 onthouding. Een onthouding van Philip Peters, als ik me niet vergis. En dan 2 mondelingen ja stemmen van Ria en van Wally. Dan kom ik op 21. Ah, bon, wacht maar. Hier komen er nog binnen. 19. Dan denk ik dat we zijn. Of is het 18 of 19? Ik kan het niet lezen. Dat is verdorie. 19 denk ik en 1. Dan heb ik er nog 1. Heb ik er nog 1 nodig.
Collega's, heeft iedereen gestemd?
19 ja, 1 onthouding en 2 mondelingen stemmen. Dat is toch maar 22, dus ik heb nog 1 nodig.
Chris heeft net nog gepost een ja stem, dus ik neem aan dat Chris niet heeft kunnen stemmen.
Chris Zwagers, dank u wel.
Ja. Oké, ik heb weer een probleem. Ik heb weer een probleem, excuseer.
Geen probleem, ik heb 22 voor, 1 onthouding.
Dank u. Dan gaan we over naar G6. En G6 is een wijziging voor de samenstelling van de Raadscommissie Financiën. En dat is een kennisname. Je hebt dat allemaal kunnen lezen. Dan hebben we het volgende punt. Dat is G7 en dat is een toelichting over de regiovorming. En ik geef daarvoor het woord aan Koen.
Ja, collega's, goedenavond. Ook van mijn tweeën de beste wensen voor iedereen voor het nieuwe jaar. We hadden een belofte gemaakt in het vorige jaar dat we jullie op de hoogte zouden houden van de verdere evoluties in zaken de regiovorming. Ik heb dan ook het verslag of het advies dat de gouverneur heeft bezorgd aan de minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Bart Somers, aan alle raadsleden bezorgd van zodra dat ik dat ook heb ontvangen via de diensten van de gouverneur. Zoals u in het verslag heeft kunnen lezen, was daar ook een link aan gekoppeld waar u ook de verschillende verslagen kon terugvinden die van de vergaderingen tussen de verschillende gemeenten in de verschillende regio's. Zoals u weet zijn er 3 regio's voorgesteld in de provincie Antwerpen. De gouverneur heeft met die 3 regio's een overleg gehad. En het was zo dat voor Boeghout zelf wij aan 2 vergaderingen mochten deelnemen. Dat is uiteraard de regio waar we zelf waren ingedeeld, de regio Antwerpen. En dan de regio waar dat we aan grenzen, Rivierenland, mochten wij ook deelnemen. Wat interessant is in het advies van de gouverneur, dat u ook een kaart heeft gezien. En daarin zijn een aantal gemeenten in het rood aangekleurd. En dat zijn die gemeenten die eigenlijk een afwijkende mening hebben geformuleerd ten aanzien van de regio-indeling. Dat wil zeggen, dat zijn gemeenten die een voorkeur hebben om bijvoorbeeld tot een andere regio te horen, zoals dat wij met Boeghout hebben gezegd van ja, kijk, als wij tot een bepaalde regio willen horen, dan kijken wij ook richting Rivierenland, richting Lier-Mechelen en niet alleen richting Antwerpen. Dat heeft ook te maken met het feit dat er ook andere voorstellen zijn gedaan. Zoals u weet, hebben wij daarin een breed debat gevoerd en hebben wij ook gesuggereerd dat voor ons ook pistes zoals één regio provincie Antwerpen, zoals Limburg doet, ook zeker kan besproken worden. Of bijvoorbeeld naar twee regio's gaan, enerzijds de stad en anderzijds de gemeente in de provincie Antwerpen. Dat was ook een optie vanuit Boeghout. Dat zijn trouwens opties die tijdens de vergaderingen met andere gemeentebesturen ook naar boven zijn gekomen. Dus dat leeft toch ook wel, die idee, bij andere gemeenten. Besturen. Andere gemeenten die in het rood staan, zijn ook gemeenten die eigenlijk helemaal geen geloof of weinig geloof hechten aan die regiovorming en eigenlijk op dit moment liever niet mee bezig zouden willen zijn en die eigenlijk geen keuze maken in welke richting dan ook. Grosso modo kwam het. De gouverneur heeft in haar advies vooral een weerslag willen geven van alles wat er op die vergaderingen is gezegd. Het is natuurlijk aan de minister om uiteindelijk een knoop door te hakken, maar wat toch wel een onderliggende lijn was in de vergaderingen die ik heb meegemaakt, is toch wel heel wat twijfel bij het indelen van de regio, van de provincie Antwerpen in drie regio's. Vooral ook omdat bij de regio Rivierenland de Ruppelgemeenten eigenlijk collectief willen aansluiten bij Antwerpen. Waardoor dat de regio Rivierenland eigenlijk kleiner wordt. En dat er ook in Lier, ten noorden van Lier, noordoosten van Lier, zoals Nijlen, Berlaar, Eist op den Berg, dat zij ook al meer kijken richting de Kempen. Dus Rivierenland wordt dan wel een regio met twee steden, Mechelen en Lier in dit geval, maar wel met minder gemeenten. Bij de Kempen was er dan weer wel een grote consensus in die regiovorming. Dat is ook omdat die gemeenten de facto al wel een uitgebouwde regiovorming hebben. Maar er zijn toch ook wel wat bedenkingen geuit over de samenwerking in één regio met de stad Antwerpen, gewoon omdat er natuurlijk sociologisch, economisch en bestuurlijk een andere schaal is en een andere manier van werken tegenover die verschillende gemeenten. Dus dat zijn ook bezorgdheden die zijn meegenomen in het debat. Dus niet per se negatief tegenover de stad, maar gewoon, we moeten daar rekening mee houden. En het tweede element, wat ook wel meespeelt, is dat toch heel wat burgemeesters, wij hebben dat trouwens ook gedaan vanuit Boeghout, erop gewezen hebben dat op bepaalde beleidsdomeinen, denk bijvoorbeeld aan mobiliteit, denk bijvoorbeeld aan ruimtelijke ordening, er toch grensoverschrijdende samenwerking moet mogelijk zijn met andere gemeenten of met andere regio's en niet enkel binnen uw regio zelf. Het waren absoluut zeer boeiende debatten en dat lijkt op de eerste, als je die verslagen helemaal zou lezen, lijkt het alsof het precies is dat er heel veel discussie is, maar onderliggend worden er toch ook heel veel bezorgdheden gedeeld door de burgemeesters. Maar ik sta open om eventuele vragen te beantwoorden of opmerkingen mee te nemen naar een volgend overleg, mochten die er zijn vanuit de verschillende fracties.
Zijn daar vragen over, collega's, of kunnen we daar... ja, Sven? Sven, je hebt het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb er inderdaad wel een aantal vragen bij, want vandaag hebben we het laatste aangepaste verslag van de gouverneur daarvan kennis nemen. En daar staat wederom heel duidelijk in dat Boeghout kiest voor Rivierenland. Dus niet voor Antwerpen, maar ze kiezen duidelijk voor Rivierenland. Ik vraag me af of dat een keuze van het bestuur is, van het ganse bestuur. Want dat wil dan zeggen dat Boeghout kiest voor Lier, dat klopt. Maar Boeghout kiest niet voor Hoven, kiest niet voor Ranst, kiest niet voor Mortsel, kiest niet voor alle andere gemeenten in onze politiezone, in bijna alle andere intergemeentelijke samenwerking waar Boeghout in zit, maar we gaan dan kiezen voor Lier, voor een regio die nog bestaat uit slechts 10 gemeenten, waarvan dan uiteraard ja, Lier en Mechelen de steden zijn. Maar Boeghout kiest voor Bornem, Boeghout kiest voor Puurs en Boeghout kiest niet voor de gemeenten die sociologisch toch ook wel heel dicht bij ons aansluit. Hè. Wij kiezen voor Mechelen, of het bestuur kiest voor Mechelen, maar ze willen niet de keuze maken voor Antwerpen. Dus ik vind dat een hele vreemde keuze, vooral omdat wij, denk ik, sociologisch en demografisch toch wel in die Zuidrand horen. Ik ben er toch wel echt van overtuigd. Ik denk niet dat dat onbelangrijk is. Ten tweede denk ik dat wij ook organisatorisch in heel wat intergemeentelijke samenwerkingen en noem het allemaal maar op zitten, die dan in de andere regio zouden liggen. Hè. Dus het is allemaal een beetje de vraag. En ik weet, het is een fluwe oefening, heel dat regioverhaal. Want niemand weet waar dat we gaan landen. Niemand weet eigenlijk welke doos dat we aan het bouwen zijn. Want uiteindelijk gaat het erover. We zijn nu een doos aan het bouwen. Niemand weet wat dat we uiteindelijk gaan ingooien. En ik hoop, en dat wil ik heel graag nog eens meegeven, en ik hoop ook dat het bestuur en de burgemeester dat meeneemt naar het overleg, dat het niet de bedoeling kan zijn om niveautjes te gaan bijcreëren en ik weet niet wat voor prutserijen te gaan organiseren waar dan nog wat mensen kunnen ingepiloteerd worden. Allee, laten we daar echt van wegblijven. En ik denk dat dat ook de boodschap van het verhaal moet zijn. Ik denk dat we daar niet. Allee, ik denk dat dat eigenlijk de boodschap moet zijn die Boeghout brengt in heel dat verhaal. En veel minder die keuze voor Rivierenland. Ik lees ook tussen de lijnen van de gouverneur dat ze spreekt van ja, als Rivierenland dan toch maar met 10 gemeenten gaat zijn, ja, dan moet het eigenlijk niet bestaan. Hè? Want wat is daar het nut van dan? Regiovormend gewijs. Dus ik denk dat heel belangrijke keuzes zijn en dat Boeghout dat toch zeker met zich moet meenemen naar de volgende overleggen daarover.
Dank u, Sven. Koen?
Ja, een kort antwoord, Sven. Dus je moet eigenlijk vertrekken van de allereerste nota die wij zelf geformuleerd hebben, die ik ook aan de Raad heb bezorgd. En daar werden eigenlijk 5 voorstellen gedaan door Boeghout. Dat was het voorstel heel de provincie Antwerpen. Het voorstel met alle gemeenten, maar zonder de stad Antwerpen. Dus dat is ook een voorstel waar de Zuidrand dan wel mee in zit. Een eventueel voorstel Rivierenland of Rivierenland-Kempen. En een voorstel, dat moet onderzocht worden, van nog naar kleinere regio's te gaan. Dus naar meer regio's in de volledige provincie Antwerpen, waarbij je rond bepaalde centrumsteden clustert van 5, 6, 7 gemeenten. We hebben dat eigenlijk gemotiveerd vanuit een sociologische en een demografische en een ruimtelijke overweging, want daar ben ik het ook niet helemaal mee eens, omdat wij demografisch, als ik het heb over het aantal inwoners per vierkante kilometer, volledig op maat gesneden zijn van Lier, Koningshoogt en eigenlijk niet op maat van Borsbeek, Mortsel en zelfs Hoven en Lint is eigenlijk al het dubbel aantal inwoners per vierkante kilometer dan Boeghout. Sociologisch zijn er te zeggen langs 2 kanten natuurlijk, maar ik wil vooral benadrukken dat we geen keuze hebben gemaakt tegen Mortsel, Borsbeek, Hoven, Lint, wat dan ook. We hebben eigenlijk het debat willen opentrekken om te bekijken of er ook een cluster kan gemaakt worden rond Lier in dit geval. Hè. Ook Lint is die vraag gesteld geworden. Lint heeft dan weer duidelijk aangegeven dat dat niet zo is. Of dat zij eigenlijk liever kijken richting Edegem en richting Kontig. Maar wat wij als Boeghout natuurlijk, wij willen ons in een onderhandelingspositie plaatsen, waarbij het absoluut duidelijk moet zijn dat wij niet met de Zuidrand het zoveelste district worden van Antwerpen. Dat is wat we absoluut willen vermijden. En waar we ook de handen willen in vrij hebben, dat als de regiovorming op termijn leidt tot het fusioneren van verschillende gemeenten, dat we dan ook nog alle richtingen kunnen uitkijken, zowel naar richting, bij wijze van spreken, Hoven, Mortsel als naar Lier. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dat strategisch voor ogen blijft houden, los van het feit dat wij niet staan te springen voor een fusie, zelfs in tegendeel. Dat was nog een laatste punt waar ik op wil antwoorden. Ja, klopt, dus Rivierenland zijn we dan inderdaad met te weinig gemeenten zijn. Dus die opmerking hebben wij ook gegeven. Hè. Dus we zijn allemaal vertrokken als gemeente met een nota die we hebben ingebracht. En dit zijn natuurlijk de conclusies of de bewegingen die zich voordoen als de debatten zijn afgerond. Toevallig moest Boeghout ook eerst aan het woord komen als het over de regio Antwerpen ging. Dus ja, dat is dan finaal. Krijg je dan eigenlijk, die kaart wordt eigenlijk pas op het laatste gevormd. Maar ik ben er absoluut van overtuigd dat nu dat advies vertrokken is en nu dat de minister daar inzicht in krijgt, dat het debat ook verder daarover zal gaan. En wat betreft, dat is mijn laatste punt, voorzitter, wat betreft inderdaad de verschillende gelaagdheden op bestuurlijk niveau en de verschillende mandaten die overal moeten ingevuld worden. Wij hebben ook daar een pleidooi gehouden dat men dan ook ernstig moet nadenken over het functioneren van alle intercommunales. Gaat men dat dan op regioniveau of op provinciaal niveau reorganiseren of niet? Maar het kan inderdaad niet zijn dat er nog eens een bestuurslaag bij komt en dat er nog eens extra mandaten worden gecreëerd. Integendeel, ik ben er zelfs van overtuigd dat er nu nog te veel zijn en dat bepaalde zaken kunnen opgeschaald worden naar grotere verbanden. Ook politie en brandweer zijn daarin genoemd geworden. Maar je moet, dus dit is natuurlijk een, u heeft die kaart gezien, we zijn daar aangeduid in het rood, maar onze nota en ons debat daarin is wel breder dan dat.
Nog kort, Lode?
Ja, nog één vraag eigenlijk. Die regiovorming, we weten dat dat deel uitmaakt van het Vlaams regeerakkoord. Maar weten we wat eigenlijk de beweegredenen zijn om dat ding in het leven te roepen?
Ja, dat is eigenlijk gestart twee legislaturen geleden onder toenmalige minister van Binnenlandse Aangelegenheden Geert Bourgeois, die eigenlijk, en ik vond dat op zich een goed initiatief, een einde wilt maken aan de bestuurlijke verrommeling, zoals men dat samenvat in Vlaanderen. Er zijn te veel samenwerkingsverbanden en er zijn te veel overlappende samenwerkingsverbanden. Want het is juist, wij zitten in heel wat samenwerkingsverbanden met gemeenten in de Zuidrand, maar ook met andere gemeenten die niet tot de Zuidrand horen. Dus je kan daar allemaal over beginnen nadenken. Ook bijvoorbeeld de samenwerkingsverbanden die vanuit federaal niveau voortvloeien, zoals de politiezones, de brandweerzones, die komen niet overeen. En dat geldt zo voor alle gemeenten, dus je krijgt eigenlijk een lappendeken. En het is eigenlijk altijd de bedoeling geweest van de Vlaamse regering om in die lappendeken toch eens wat meer structuur te krijgen. We kunnen het, denk ik, gerust noemen als een soort van eerste aanzet om tot een interne Vlaamse staatsvorming te komen. En te leiden, dat zou moeten leiden tot beter bestuur. Maar dat gaat inderdaad nog een grote oefening zijn.
Nog kort, Sven?
Ja, mevrouw de voorzitter, ik weet niet waarom ik altijd kort moet zijn van u, maar dat is nu al de tweede keer dat je mij vraagt om kort te blijven. Die bestuurlijke verrommeling, dat klopt inderdaad. En ik denk dat dat een hele belangrijke is dat we dat ook tegengaan. Maar ik geloof niet dat de regiovorming zoals ze nu voor ligt, dat die daar eigenlijk in past. Dat klopt wat dat een burgemeester zegt. Dat komt uit de nota van Geert Bourgeois in de tijd, twee legislaturen geleden. Maar dat ging dan inderdaad over de fusies van gemeenten aan de ene kant, het afschaffen van de provincies aan de andere kant en dan die bestuurlijke verrommeling die eigenlijk in één interne staatshervorming zou meegenomen worden. En ik denk dat we daar nog altijd voor moeten gaan, voor een aantal van die zaken. Maar we kunnen natuurlijk niet er maar één ding gaan uithalen. En ik heb de indruk dat de minister dat op deze moment aan het doen is. Dat de minister daar één ding uithaalt en we gaan dan die regiovorming maar naar voren schuiven. Ik ga me er wat mee bezighouden en we zien dan wel wat dat ervan komt. En dat vind ik een beetje spijtig in heel deze. Ik heb de indruk dat er geen visie achter zit.
Ja, het is toch wel een punt dat door heel de Vlaamse regering wordt opgevolgd, neem ik aan. Dus ik neem aan dat dat toch ook wel een gedragen iets is. Maar Koen, misschien moet je daar nog kort op repliceren?
Ja, ik denk dat een aantal zaken die Sven aanhaalt ook wel bezorgdheden zijn. Die leven bij de burgemeesters. En het is inderdaad bepaald in het Vlaamse regeerakkoord. Maar zoals ik zeg, er zal nog veel water naar de zee moeten vloeien. En ik hoop in ieder geval dat als er hier een degelijke oefening gemaakt wordt, dat dat dan inderdaad ook finaal leidt tot een beter bestuur in Vlaanderen. Dat moet echt wel het uitgangspunt zijn. En daarom dat het denk ik ook belangrijk is om in die oefening alle partijpolitiek achterwege te laten. Want als we deze oefening aan het maken zijn, is dat eigenlijk voor de volgende generatie bestuurders in Vlaanderen. Ja.
Ik mag aannemen dat we daar in deze gemeenteraad van op de hoogte worden gehouden als daar evoluties zijn. En dan delen
absoluut,
we
zoals beloofd, bezorg ik die informatie onmiddellijk, ja.
Ja, dank u. Dan gaan we over, collega's, naar het volgende punt. En dat is ook een kennisname. En daar krijgen we een toelichting. En dat is over een punt, de vaccinatiestrategie. Ik denk dat daar heel wat over te vertellen is. Het is ook een bezorgdheid van ons allemaal, denk ik. Koen, ik geef u daar graag het woord over.
Ja, collega's, jullie zullen misschien ook wel op straat aangesproken worden of door mensen aangesproken worden over de vaccinatiestrategie. We hebben de laatste weken met alle burgemeesters van de zorgzone Elzora, dat betekent de burgemeesters van Edegem, Kontig, Mortsel, Hoven, Lint en Boeghout, heel hard samengewerkt. Ik kan toch benadrukken op deze raad dat dat in een zeer constructieve sfeer is gebeurd. Dat waren soms heel moeilijke gesprekken, maar die gesprekken waren vooral moeilijk over de te maken keuzes. Het uitgangspunt van Vlaanderen in deze is dat eigenlijk er per zorgzone of zorgregio maximum 2 vaccinatiecentra komen. Dat betekent dat er maximum 120 zouden komen. En dus moesten wij een afweging maken of een keuze maken naar 1 of 2 vaccinatiecentra in Elzora. Dat is eigenlijk onze zorgregio. Die keuze heeft de Vlaamse regering te maken omwille van logistieke redenen. Dat heeft te maken met de levering van de vaccins, dikwijls onder speciale omstandigheden, lage temperaturen. En om die logistieke handeling eigenlijk mogelijk te maken, was het onmogelijk om elke gemeente te voorzien van een vaccinatiecentrum. Dat is eigenlijk niet mogelijk, gelet ook op het feit dat er ook een tweede belangrijk element is. De regering wenst dat de vaccinatie eigenlijk zo gelijkmatig over de ganse bevolking wordt uitgevoerd. Met andere woorden, het kan bijvoorbeeld niet zijn dat er in Boeghout al 40% van de mensen gevaccineerd is en in Edegem bijvoorbeeld nog maar 5%, dat er in Antwerpen al 30% gevaccineerd is en in West-Vlaanderen maar 15%. Dat is niet de bedoeling. Men gaat dus eigenlijk die vaccins op een gelijkmatige manier willen verdelen over Vlaanderen, zodanig dat eigenlijk per categorie van mensen die gevaccineerd worden, eigenlijk die vaccinatiegraad eigenlijk over heel Vlaanderen een gelijke tred houdt. Dat is eigenlijk een heel belangrijk uitgangspunt. Dat verklaart bijvoorbeeld ook, ik wil dat wel uitleggen, omdat het heel belangrijk is om dat ook te begrijpen, omdat ik er ook van overtuigd ben dat de regeringen in dit geval echt wel op een positieve manier aan het werken zijn, maar dat dikwijls niet alles doordringt of de draagwijten ervan droog doordringt. Dat betekent dat als je op een bepaald moment het signaal krijgt dat de vaccinaties of de levering van de vaccinaties vertraagt, dat je rekening moet houden dat ja, die tweede vaccinatie die moet komen voor die persoon A die ondertussen gevaccineerd is, die eigenlijk achter de hand moet houden. Dus dat je eigenlijk soms een buffer van 3 weken moet inbouwen om ervoor te zorgen dat persoon A, die zijn eerste vaccin al heeft gekregen, ook zijn tweede vaccin nog kan krijgen. Dat dat ondertussen niet al in iemand anders is gegeven en dat tweede vaccin eigenlijk met vertraging dan in dat vaccinatiecentrum komt. Want dan gaat dat vaccin ook niet werken bij die personen en dan verliezen we ook tijd. Andersom is het ook zo dat als er vaccins over zijn, maar dan zitten we al in een later stadium van de vaccinatie, en dat daar mensen ook kunnen extra opgeroepen worden om gevaccineerd te worden. Ik probeer dat zo eenvoudig en zo beknopt mogelijk uit te leggen om duidelijk te maken dat heel die logistieke operatie niet zo simpel is. We hebben dan met alle burgemeesters de positie ingenomen om te kiezen voor de AED-studio's. Er is een lang debat geweest om te kiezen voor 2 vaccinatiecentra. In dit geval zou ook het UZA in aanmerking komen. Het UZA dient echter als een soort van extra hub, als een soort van reserve die we achter de hand houden. Want u moet weten dat het in onze regio gaat over, als we over 100% gaan voor 90.000 vaccinaties, dus we gaan er toch van uit dat het, 90.000 mensen, dus dat we toch gaan er 55.000 à 60.000 mensen, willen we die vaccinatiegraad van 70% halen. Dat is allemaal plus 18 jaar. Daar moet je ook de woonzorgcentra uithalen, daar moet je ook de mensen uithalen die gevaccineerd worden via mobiele teams. Dat zijn vastgelegd de categorieën van mensen die de huisartsen ook zullen aanduiden. Maar dat betekent dus 2 keer een vaccin geven. Dat betekent 110.000 mensen die eigenlijk die behandeling moeten ondergaan. Wat is het voordeel van de AED-studio's? Het voordeel is dat we daar op dit moment hebben daar 8 vaccinatielijnen. Dat zijn eigenlijk 4 vaccinatiestraten, 2 lijnen per straat. Maar wij kunnen eigenlijk opschalen naar 16 lijnen, moest plotseling de vaccins toestromen in een grote hoeveelheid. Ik geef u bijvoorbeeld mee voor het Johnson & Johnson, dat is dus Janssens Pharmaceutica. Als dat zou goedgekeurd worden, en dat komt op de markt, dat gaat ineens over 7,5 miljoen vaccins. Maar dat mogen we natuurlijk ook niet meer maken wat we nu meemaken met AstraZeneca, waarbij je dus van 80 miljoen naar 30 miljoen gaat op Europees niveau. Dat is dus eigenlijk een probleem, waarvan er eigenlijk 2 miljoen voor België zijn. Dus dat is eigenlijk een gegeven waar je rekening moet houden. En het punt ook is dat we met AED eigenlijk een forfaitaire prijs hebben kunnen onderhandelen, kunnen bespreken. Wat dat eigenlijk wil zeggen dat het is niet omdat we onze vaccinatielijnen gaan uitbreiden dat de kost daarvoor gaat stijgen. Nee, we hebben eigenlijk een forfait afgesproken. Bijkomend is het ook zo dat er wel wat mogelijkheden zijn. Er is een parking voor 1000 auto's. Dus natuurlijk verwachten wij in die eerste periode misschien een honderdtal mensen per dag of iets meer, maar niet onmiddellijk 1000. Maar stel dat die vaccinatiecampagne toch echt begint te rollen, dan moet het wel vlot kunnen gaan. Er is vlakbij een station. Voor minder mobiele mensen hebben wij ook een shuttle-dienst tussen het station en AED. En er wordt ook gewerkt aan nog meer organisatie van mobiliteit van mensen thuis of van in de gemeente tot aan de AED-studio's. Wat fijn is onder de collega's, is dat we een aantal taken verdeeld hebben. Zo is Mortsel het penhoudende bestuur. Dus dat wil eigenlijk zeggen het bestuur dat de pen vasthoudt. Die zijn eigenlijk de coördinerende gemeente in onze zone. En dat betekent dat de subsidies daar naartoe gaan. En ik ondersteun Erik daarin. Dus wij, Mortsel en Boeghout, zijn eigenlijk op dit moment de trekkers om eigenlijk het grote geheel te bespreken en te belopen. Edegem onderhoudt zijn contacten met het USA en is ook heel veel en is ook bezig met te bekijken of dat we en hoe dat we callcentra gaan oprichten. Lintenhoven houden zich bezig met de mobiliteit. Contig houdt zich ook een stuk bezig met de vrijwilligers. Dus iedereen heeft wel zijn taken en we proberen dat tot een goed geheel te brengen. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal van het vaccinatiecentrum. Wij zijn nu volop in onderhandeling met het aanstellen van een aantal managers, externen, waarmee we aan de slag moeten gaan. Er moet een soort centrummanager komen. Dat eigenlijk dat vaccinatiecentrum zal beheren, met dan natuurlijk op de vloer ook operationele managers, stewards, onthaalbedienden. Dat is eigenlijk de kant van het lokale bestuur in feite. Dat gaat in feite van een steward op de parking eventueel, of een steward die mensen helpt van het station tot aan de AED-studio's. Mensen komen binnen, temperatuur moet gemeten worden, krijgen een nieuwe mondmasker, handen moeten ontsmet worden. Ze komen aan een onthaalbalie, dat is registratie, controleren van de e-ID en zo verder. En dan komt men in het tweede luik, en dat is het medische aspect. Dat is eigenlijk dan voor Elzora, waar men dus de anamnese gaat afnemen. Dus heeft u medische voorgeschiedenis die we moeten weten en zo verder. Waarna de prik komt. En ook de registratie voor een tweede afspraak en de registratie van uw vaccin. Dat is heel belangrijk, dat u dezelfde vaccin krijgt als u een tweede keer moet komen. En een rustpunt waar u 15 à 20 minuten onder medisch toezicht kan verblijven. Dus dat is eigenlijk heel het opzet. En daar heb je natuurlijk mensen voor nodig. Ik hoef u daar geen tekening bij te maken dat dit handenvol geld gaat kosten. We proberen dat allemaal zo rationeel mogelijk aan te pakken, maar ik denk dat ook iedereen beseft binnen de besturen dat die dienstverlening zo goed mogelijk moet georganiseerd worden en dat we daar mensen voor nodig hebben. De Vlaamse regering heeft ondertussen een eerste subsidiebesluit goedgekeurd om dus eigenlijk ook aan die zorgregio's de nodige financiële middelen te voorzien. Voor Elzora gaat dat in een eerste orde te betalen in 3 schijven over ongeveer of bijna 950.000 euro. Ik kan al nu al zeggen dat dit wellicht onvoldoende zal zijn om heel die operatie gefinancierd te krijgen. Dat is misschien nog wat voorbarig om dat te zeggen, maar als je er dagelijks mee bezig bent, dan zie je wel wat er allemaal komt bij kijken. Voilà, dat is denk ik in een notendop, want het zijn uren en uren vergaderingen die er zijn ingekropen waar we staan op dit moment.
Dank u, Koen. Ik zie dat Sven een vraag heeft. Sven?
Ja, dankjewel voorzitter. Koen, ik heb inderdaad enkele vragen. Ik denk dat dat een mooi project, project is. We hadden het liever misschien niet gedaan, denk ik. Maar ik denk dat dat inderdaad dat er goed uitziet. Je zegt op een gegeven moment bij te veel, dus als er te veel vaccins gaan zijn, dat er dan meer mensen zullen worden uitgenodigd. Hoe gaat dat in zijn werk gaan? Gaan die dan effectief opgebeld worden of gaat dat via oproepen via social media gebeuren? Of hoe zal dat dan gebeuren? Dan heb je gesproken van die shuttledienst van het station naar de AED-studio. Lijkt me inderdaad interessant. Natuurlijk, ja, Boeghout ligt niet aan die spoorlijn. Hè, dus je zou dan altijd moeten al gaan overstappen in, ofwel in Berchem of in Antwerpen Centraal. Zal er vanuit de gemeente Boeghout, het zal dan wel getrokken worden door andere gemeenten, heb ik begrepen, maar zal er vanuit de gemeente Boeghout ook een soort shuttledienst zijn? Wordt daar bijvoorbeeld de minder mobiele centrale voor ingeschakeld? Of een extra oproep voor gedaan voor mensen die dat zien zitten? Ik zou dat nu bijvoorbeeld persoonlijk zien zitten om met een auto op een zaterdag zo wel een keer wat mensen over en weer te gaan rijden, bij wijze van spreken. En is er bijvoorbeeld ook gedacht aan een samenwerking met de taxidiensten, zoals dat in de stad Antwerpen gebeurt, waar zij een afspraak hebben dat ze voor 10 euro iedereen naar en van de... wat is het, Parkspoor Oost, zeker waar dat het vaccinatiecentrum gelegen is, gaan brengen vanuit de stad. Dat waren mijn vragen, dankjewel.
Ik ga even nog voor Koen antwoord Lode zijn vragen laten stellen, dan kan je in één keer antwoorden. Koen?
Ik had eigenlijk geen vragen, maar een kleine toelichting of een verduidelijking. De burgemeester heeft op een bepaald moment gezegd dat bij de inentingen die dat er nu zijn van Pfizer, als de tweede inenting komt, dat die niet zouden werken. Ik denk dat het beter is om te spreken van onvoldoende. Hè. Dat men gaat dan geen dekkingsgraad of geen... gaan we niet tot 90% gaan, dat men niet besmet kan worden of van het virus niet besmet zal zijn. We zal dat maar naar 60% pakken, dus ik denk dat het beter is om over onvoldoende te spreken. En dan heb ik ook nog een vraagje. Op het, nu in het begin kan dat gelijkmatig natuurlijk blijven, kan dat wel gelijkmatig verdeeld worden. Maar alles hangt natuurlijk af van de vrijwilligers per gemeente. Hè. Omdat de burgemeester zei, ja, we kunnen per gemeente, gaan we dat allemaal gelijkmatig blijven volgen. Ik veronderstel dat dat enkel in de aanvang van de situatie is. Want op het einde van de rit zal dat afhangen van het aantal personen die zich zullen blijven of zich geroepen voelen om zich te laten vaccineren.
Oké, Wally heeft ook nog een vraag. Wally?
Ja, ik had dus graag geweten, zijn er al bepaalde uren voorgesteld? Gaat dat dag en nacht zijn? Gaat dat in het weekend zijn? Die vaccinatie?
Oké, dank u voor de vragen. Koen?
Ja, ik ga graag op die vragen in. Met betrekking tot de procedure voor het uitnodigen van mensen. Het is eigenlijk zo dat de overheid zelf alle mensen zal uitnodigen, de hogere overheid, via 3 kanalen. Dat zal gaan per sms, dat zal gaan via e-mail en dat zal gaan per brief. Alle 3 tegelijkertijd. Dus iemand die die 3, ja, de brief ontvang je altijd. Iemand die ook gsm heeft en e-mail, krijgt dat ook via e-mail en sms. Iemand die dat niet heeft, een van de 2 niet, die krijgt nog altijd zijn brief. We hebben gevraagd als de burgemeesters, en dat is ons op de laatste overleg met minister Somers en Beke ook gezegd geworden. Dus wij hebben eigenlijk elke donderdag om 4 uur hebben wij overleg daarover. En dan zie je eigenlijk het proces verder lopen. Om eigenlijk ook de mensen die dan uitgenodigd worden in die gemeente, om dat ook aan de gemeente op dat moment gelijktijdig te laten weten. Zodanig dat wij ook vanuit de gemeente nog een actie kunnen ondernemen, die mensen ook nog kunnen aanschrijven om te zeggen van, kijk, hebben jullie die uitnodiging ontvangen? Is alles duidelijk? En zo verder. Dan moet men zich registreren en bij die registratie kan men dus eventueel ook wijzigen van dag en van uur. Nu, in principe gebeurt dat vooraf en zou de mogelijkheid moeten zijn om een soort van reservelijsten op te maken waar dus de mensen die in het vaccinatiecentrum zitten eigenlijk mensen kunnen opbellen als blijkt dat er te veel vaccins zijn. Hoe dat praktisch in zijn werk gaat, dus hoe dat wij eigenlijk kunnen beschikken over die reservelijsten, daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over. Betekent dat nu dat wij bijvoorbeeld al zullen beschikken over de lijsten van de mensen die in de volgende ronde aan bod komen en zodanig dat we die mensen al sneller kunnen contacteren of niet? Dat is eigenlijk op dit moment nog een open vraag, hoe dat moet gebeuren. Het is zo dat, dan pak ik die vraag van Wally erbij, omdat dat ook allemaal samenhangt. Dat is echt een heel belangrijke vraag. Zowel naar de vraag van hoe gaan we die mensen eigenlijk op tijd kunnen oproepen als er te veel vaccins zijn. En hoe gaan we eigenlijk de organisatie doen van ons vaccinatiecentrum. Wij houden er nu rekening mee dat we dat vaccinatiecentrum 14 uur per dag, 7/7 kunnen openhouden. Dat is natuurlijk immens. Dat vraagt heel veel volk, heel veel vrijwilligers. Maar dat zou ook kunnen dat dat maar 10 uur is of 12. 12 uur. Dus wij stellen ons ook de vragen. Stel dat er bijvoorbeeld het vaccin of de levering van het vaccin schort, is het dan bijvoorbeeld ook mogelijk om het vaccinatiecentrum bijvoorbeeld tijdelijk een aantal dagen te sluiten totdat er terug voldoende voorraad is? Dat is een vraag die wij hebben. Gaan wij bijvoorbeeld altijd binnen diezelfde uren moeten openen? Dat is een vraag die nu ook op tafel ligt binnen dus die taskforce en die moet behandeld worden. Of kunnen wij als zorgregio ook zelf ons openingsuren een stuk regelen en bepalen? Als dat niet kan, ja, dan gaat eigenlijk de inzet van die verschillende vaccinatielijnen heel belangrijk zijn voor een vlotte vaccinatie, maar ook voor een efficiënte inzet van uw mensen. Want als men 25 mensen per uur kan doen in een vaccinatielijn en men is 10 uur open, dus dan kan men 250 mensen doen. Ja, als men weet dat er 250 mensen netjes gespreid komen, dan is één vaccinatielijn voldoende. Als er 500 komen, ja, dan ga je twee lijnen openen. Als je 10 uur open bent, en kan je daarmee spelen of niet. Maar dat zijn eigenlijk nog een aantal open vragen die ook bij ons en met de burgemeesters op tafel liggen. Nu, op dit moment, dus ook via de website van de gemeente Boeghout, kan je nog altijd opgeven als vrijwilliger. En er zijn toch al, dacht ik bijna, volgens de vergadering die we... De laatste vergadering die we hebben gehad met de artsen was zondagavond. En dan waren er al bijna een duizendtal vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Ja, dat was gisterenavond. Daar moet in getrieerd worden. Hè. Dus daar hebben we dan inderdaad de verpleegkundigen en de artsen. En daar hebben we dan ook de mensen die zich logistiek willen inzetten. Hè, dus dat kan bijvoorbeeld zijn voor onthaal, voor parking, voor shuttledienst en zo verder. Dat moet verder getrieerd worden. En daar willen we ook extra iemand op inzetten om dus eigenlijk een stuk dat personeelsbeleid van die vrijwilligerswerking te doen. Voor wat betreft de mobiliteit naar het vaccinatiecentrum, men kan dus ook vanuit de twee stations van Mortsel tot in het station van Konten geraken en daar afstoppen. Dus men kan vanuit Boeghout wel met de tram tot aan die stations rijden en van daaruit, dus men hoeft niet tot in Berchem te gaan. Maar het is inderdaad zo dat er ook zou samengewerkt worden met minder mobiele centrale en taxibedrijven. Dus wij hebben ook dat aanbod gekregen van een verlaagde prijs om met taxis te werken. Daar moet ik even eerlijk op zijn dat ik nog niet weet hoe ver dat staat, omdat dat in een ander gemeentebestuur ook verder wordt bekeken. Maar het idee is ook al wel geopperd om eventueel te bekijken of we tussen onze gemeenten een soort van nieuwe vaste lijnverbinding zouden kunnen organiseren, die bij wijze van spreken van kerk tot kerk rijdt, of verschillende wijken aandoet. En een soort van ja, vaccin, dat is juist, dat had de burgemeester van Lint al meegedeeld gisteren, dus dat ze echt een vaccinroute gingen maken in onze regio. En de vraag was dan, ja, gaan we daar bijvoorbeeld een bus op zetten? Er is bijvoorbeeld al een positief signaal gekomen van Reize Lauwers in Boeghout om daaraan mee te werken. Maar er zijn alle andere busmaatschappijen die willen ook meewerken. Dat zeg ik er ook bij, want die doen ook een aanbod. En die bijvoorbeeld zeggen van, ja, oké, we rijden van de kerk van Vreemden naar de kerk van Boeghout en van de kerk van Boeghout naar de kerk van Mortsel of het gemeenteplein van Mortsel en zo verder. En zo rijden we een hele dag over en weer met misschien 2, 3, 4 bussen. Dat is eigenlijk een beetje te bekijken, maar het zit eigenlijk allemaal nog in onderzoek hoe ver dat we gaan. De Vlaamse overheid verwacht, dat is, hè, naar timing toe, dat we de 15e februari kunnen proefdraaien. Wacht, hè, Schuttel. Ja, ik denk dat ik dat alle vragen heb beantwoord, zeker. Hè? Of ben ik nog iets vergeten?
Mij lijkt dat volledig, allee, voorlopig ja, volledig te zijn.
Volgens mij notities heb ik al gezien.
Ja. Wally wilt... Nee, die doet zijn handje weg. Ik denk, collega's, dat iedereen ervan overtuigd is dat dat een geweldige logistieke uitdaging is. En dat we blij moeten zijn dat dat in goede handen is. En dus dat er ook veel vrijwilligers zijn die zich al hebben opgegeven. Wally, nog kort?
Ja, ik heb nog niks gehoord van die...
Je zet nu je micro af in plaats van op...
Ja. Ik heb nog niks gehoord van in het weekend.
7 op 7.
Jawel, 7 op 7 heb ik gezegd. Wel. Ja, 7 op 7, ja. Ja.
Oké, dank u, Koen. Ja, collega's, we zullen dat uiteraard ook kunnen volgen. En ook via de Boeghoutse communicatiekanalen en andere zullen we op de hoogte gebracht worden. Hè. Dus dat is zeker te volgen. Ik ga dan over naar het volgende punt. En dat is ook een punt dat met COVID te maken heeft. We gaan daar een besluit van het College van Burgemeesters en Schepenen van 12 januari bekrachtigen. En dat gaat over de controle en de handhaving van verplichte quarantaine en isolatie. En dat is een protocolakkoord. Koen, ga je dat nog even toelichten of is dat duidelijk voor iedereen op deze manier?
Ik zal misschien even kort toelichten, samen met het punt dat daarop volgt, omdat het eigenlijk ook allemaal een stukje in elkaars vaarwater zit. Maar dus de Vlaamse regering heeft eigenlijk twee initiatieven genomen. Dus enerzijds is er dus de quarantaine, waarvan u gehoord heeft. Daar wordt de burgemeester eigenlijk gemachtigd om inzicht te krijgen wie er allemaal in onze gemeente in quarantaine moet. Ik heb daar dus inderdaad nu ook dagelijks zicht op. Ik ben daartoe gehouden aan mijn geheimhoudingsplicht, maar ik heb mogelijkheden als burgemeester om die quarantaine op te volgen, zowel politioneel als bijvoorbeeld in zaken noodplanningscoördinatie kan ik dat laten opvolgen. Wat ik op dit moment onderneem rond het opvolgen van die quarantaine, en ik wil ook wel benadrukken dat ik dat op een positieve manier wil doen, niet om daar een politiestaat van te maken, maar gelet op wat er zich op dit moment afspeelt in ons onderwijs, in onze scholen, sta ik nu in nauw contact met onze basisscholen om op te volgen hoeveel mensen er daar in quarantaine moeten. Dat ik dan kan vergelijken inderdaad met de lijst van mensen die in quarantaine moeten, om te bekijken van klopt dit ongeveer, wordt dit correct opgevolgd of krijgen we signalen dat er mensen niet in quarantaine gaan en kan ik checken of dat gegrond is of niet gegrond is. Wat in deze ook belangrijk is, is dat als er zich bepaalde zaken voordoen of zaken die tot bij mij komen rond het mislopen van de quarantainemaatregelen, dat wij ook de wijkagenten kunnen inzetten die dan eens kunnen langsgaan, een bezoekje brengen, eventueel informatie verstrekken. We zijn daarover ook met de burgemeesters binnen de zone Minos en de zone Hekla over in dialoog. En we hebben ook woensdag voormiddag nog een vergadering met de gouverneur of er nog een verdere opvolging kan gebeuren. Zo is er een initiatief van Contig die eigenlijk ook door de gemeente, maar dat moet dan eigenlijk echt gevolmachtigd worden met dezelfde geheimhoudingsplicht door de burgemeester, die dan door de gemeente eigenlijk nog eens een brief laat bussen bij mensen die in quarantaine moeten, om hen nog eens te wijzen op de regels waar men zich eigenlijk moet aan houden en om op een positieve manier ook duidelijk te maken dat als er opvolging noodzakelijk is, dat men terecht kan bij de dienst welzijn. Dat is een beetje dat verhaal rond de opvolging van quarantaine. Wat voor mij heel belangrijk is, en dat is natuurlijk iets van voortdurende analyse. Wij bekijken eigenlijk dagelijks hoeveel coronabesmettingen zijn er in onze gemeente. Wij kunnen die eigenlijk wijk per wijk situeren. Dus ik kan zien of dat er een incident is of in een bepaalde wijk en hoe groot dat incident is. Is dat geïsoleerd of spreek je weer plotseling van verschillende gezinnen? En je kan die lijst natuurlijk ook gaan leggen naar wie zit daar allemaal in quarantaine. En dan komt men inderdaad tot situaties zoals de burgemeester van Antwerpen heeft ondernomen, waarbij hij heel snel kan schakelen en zeggen van we merken dat er duidelijk in die wijk of in die omgeving zich een majeur probleem aan het vormen is en we gaan daarover tot testing en zo verder. Gelukkig zijn we daar hier in Boeghout nog niet mee geconfronteerd. Dus dat is eigenlijk op zich positief. Ik kan u ook bevestigen dat de cijfers laag liggen in Boeghout, maar ik zeg het, dat kan elke dag veranderen natuurlijk. We moeten maar even iets meemaken, zoals Contig of Edegem hebben meegemaakt, en dat kan heel snel vertrokken zijn. Wat betreft de samenwerkingsovereenkomst met het agentschap Zorg en Gezondheid rond onder andere de sensibilisering, de preventie, de bronopsporing en de quarantainecoaching, dat bevindt zich eigenlijk meer in de welzijnssector. Dus daar zijn eigenlijk mogelijkheden om aan bronopsporing te doen. Dat wil zeggen, het is heel belangrijk om, als je besmettingen hebt, dat je eigenlijk op zoek gaat naar van waar komt die besmetting ergens van. Dat we die kunnen lokaliseren en dat er daar dan verder op kan ingespeeld worden. Maar dat zijn ook middelen bijvoorbeeld die gebruikt worden voor mensen te coachen of te begeleiden of te helpen die in quarantaine moeten en die daar bijvoorbeeld ook psychisch van afzien of die andere sociale hulp nodig hebben. Ook dat speelt daarin mee. Dus wij hebben daar eigenlijk echt gekozen voor optie 1, want dat is eigenlijk een zaak die dan vooral door weer onze zorgregio wordt opgevolgd. Ik wil nog eens benadrukken, dat zijn twee totaal andere zaken, hè, maar er is natuurlijk een doorsnede. Hè, dus als er natuurlijk mensen in quarantaine zitten, ja, dan heeft dat natuurlijk ook een stuk te maken met bronopsporing, preventie, quarantainecoaching en zo verder. Maar de twee lijsten mogen niet aan elkaar gelinkt worden. Dus als mensen van de dienst welzijn of van Alzora bezig zijn met sensibilisering en preventie of zo, die lijst die in quarantaine is en die bij de burgemeesters toekomt, die kan of mag ik niet geven. Dus dat is echt ook wel heel strikt volgens privacyregels bewaakt, wordt dat wel bewaakt. Waarom is dat vandaag een burgemeestersbesluit? Dat is natuurlijk omdat die beslissing al genomen is eind vorig jaar. Die uitvoeringsbesluiten zijn in de loop van januari gekomen en we hebben eigenlijk opdracht gekregen om onmiddellijk met een burgemeestersbesluit in actie te kunnen gaan. Anders zou ik pas na deze beslissing over die quarantainelijst kunnen beschikken, terwijl ik daar nu al anderhalve week over beschik en er eigenlijk gewoon ook sneller actie kan ondernemen indien noodzakelijk.
Dank u, Koen. Ik heb een vraag van Joost en een vraag van Sven. Joost?
Ja, het is niet echt een vraag. Bedankt, voorzitter. Het is belangrijk dat we goed beseffen dat die contact en bronopsporing, controle en handhaving, quarantaine, dat dat allemaal over privacygevoelige gegevens gaat. Hè? Maar ik ben er zeker van dat het bestuur en de betrokken personeelsleden die ermee bezig zijn, dit heel goed beseffen. Ik hoor dat u ook vertellen, Koen. Ik hoop ook dat al die gegevens achteraf gewist worden en dat daar een goede controle op zal gebeuren, want dat is blijkbaar nog niet 100% duidelijk, maar in ieder geval die verantwoordelijkheid van dat wissen en zo van die dingen, die ligt niet meer bij de gemeente, vermoed ik. Maar het is heel belangrijk dat we beseffen dat dat toch over een aantal gegevens gaat die dan niet zo evident zijn. Maar ik voel de bezorgdheid in ieder geval met wat u vertelt.
Sven, heb jij nog een vraag?
Ja, ik had een gelijkaardige vraag. Hoe dat zat dus met je lijst van die quarantainemaatregelen. We weten dat het probleem zich in scholen heeft gesteld en nog steeds stelt. Of dat daar dan wordt afgetoetst van kijk, die gezinnen moeten in quarantaine. Blijkt dat die gezinnen effectief op de school niet aanwezig zijn. Moest dat wel zo zijn, worden die dan door de school verwittigd dat ze eigenlijk niet binnen mogen of iets dergelijks?
Koen?
Ja, hoe dat de scholen die volgen dat eigenlijk inderdaad ook dagelijks op. Hè. Dus zij houden eigenlijk een lijst bij van gezinnen die in quarantaine zijn en de kinderen die dus eigenlijk niet naar school komen. Dus als wij plotseling vaststellen, bijvoorbeeld, dat er in een school geen mensen in quarantaine zijn na een kerstvakantie, dat lijkt op zich al raar in feite. Dan zou er eigenlijk niemand op reis moeten gegaan zijn en zo verder. Dus het gaat hier echt puur om indicaties natuurlijk. Wat wel gebeurt bijvoorbeeld is dat een school zou bijvoorbeeld aan mij kunnen vragen dat ze een vermoeden hebben van iemand die misschien in het buitenland is geweest, maar die kinderen komen toch naar school. U weet hoe dat gaat aan de schoolpoort. Bla 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 bla. En dan kan ik dat inderdaad ook checken. Dan ga ik dat niet meedelen aan de school voor alle duidelijkheid. Dan zal er eigenlijk in eerste instantie een wijkagent langs gaan een wijkagent langs gaan om met die mensen een babbeltje te doen en hen nog eens te wijzen op hun plichten en zo verder. Dus het is niet de bedoeling dat er namen worden uitgewisseld, dus dat mag eigenlijk niet, dat is puur geheimhoudingsplicht, maar dat er wel ergens wordt getraceerd van hier zien we een probleem of hier is mogelijk een probleem.
Lode?
Ja, Koen, is het de bedoeling dat de wijkagent dat ook controleert dat de mensen in quarantaine zitten en of niet?
Nee, daar heb ik geen opdracht toe gegeven. Want dan vind ik dat wel een stukje naar die politiestaat gaan. Dus dat wil ik eigenlijk liever niet. Tenzij er echt incidenten zijn. Hè. Bijvoorbeeld, er komen klachten of er zijn buren die bijvoorbeeld echt zeggen van dit zijn echt non-believers, die mensen gaan vegen hun voeten eraan, we weten dat die naar het buitenland zijn gegaan, die lopen hier rond op straat, dan kan ik ook niet anders, dan moet er ook opgetreden worden. Dan moeten we daar wel oog voor hebben. Maar ik ga niet de politie systematisch laten rondrijden op die adressen waar dat er mensen in quarantaine zitten. Maar wat dat wel, ja, die kan voordoen, dat heb ik er straks bijvoorbeeld gezegd, stel dat we nu in een bepaalde wijk in Boeghout plotseling het aantal besmettingen zien stijgen en dat we dat bijvoorbeeld ook het aantal mensen in quarantaine zien stijgen, ja, dan zouden we eventueel wel een collectieve actie kunnen ondernemen. maar gericht op welzijn, op preventie, en niet om mensen te beboeten. Tenzij men echte regels overtreedt natuurlijk. Hè. Dan moet er ook een signaal gegeven worden. Maar houd vasthouden, tot hiertoe in Boeghout loopt dat allemaal heel goed. En ik hoop niet dat ik een moment tegenkom dat ik bij de bakker sta zondags en dat er voor mij iemand staat die ik 5 minuten ervoor op de lijst heb zien staan. Want dat zou een redelijk gênante situatie zijn, maar in een dorp kan dat dus voorkomen natuurlijk.
Christel, nog als laatste.
Ja, heel kort was eigenlijk aansluitend van Lode zijn vraag. Ik heb dan begrepen dat we een weet hebben van de mensen die in quarantaine moeten zijn of zouden moeten zijn. Dus mensen die dan op vakantie zijn geweest, dus die lijst hebben we. Maar ik heb een beetje een probleem met de koffer van privacy en politiestaat. Allee, als we moeten blijven rekenen op de burgerzin van de burger, dat is blijkbaar niet altijd toereikend genoeg. Dus als Lola dan vraagt van ja, wie volgt die quarantaine op, misschien moeten we dat toch wel meer vanuit het bestuur wel organiseren.
Nee, het is eigenlijk zo dat er op de politiezone bijvoorbeeld ook afgesproken is dat bepaalde mensen bijvoorbeeld al meermaals tegen de lamp zijn gelopen, hè, dus een PV hebben gekregen voor het overtreden van coronamaatregelen, dan zouden die gegevens ook eventueel kunnen gelinkt worden aan de quarantainelijst. Hè. Stel dat er, er is iemand, ja, ik zeg het, een non-believer, en die veegt overal zijn voeten aan en heeft de avondklok overtreden en die loopt zonder mondmasker rond en die heeft er al een paar keer op aangesproken, dan zou je kunnen zeggen bijvoorbeeld vanuit politioneel oogpunt van kijk, we hebben hier toch iemand rondlopen in de gemeente waar we toch wel een probleem mee hebben, gelieve toch in de oog te houden of dat die ook niet zou verschijnen op de quarantainelijst, want dan moeten we daar thuis toch wel eens gaan aanbellen en dan moeten we dat wel in de oog houden. En dan ga je echt naar dat politioneel optreden. Ik heb bijvoorbeeld al weet van incidenten toen de horeca nog open was, van mensen die pertinent hun mondmasker weigeren te dragen en zo, en zeker dan in een gesloten ruimte, en ook helemaal niet fijn voor die horeca. Maar ik hoop niet dat het zulke proporties gaat aannemen, maar er zijn altijd wel individuen die inderdaad de kantjes ervan aflopen. Maar dan is het inderdaad gepast proberen op te treden. Hè.
Wat doet u als u iemand bij de bakker ziet staan voor u, die in quarantaine zou moeten zijn?
Hij heeft dat nog niet meegemaakt.
Dan zal ik daar de politie over verwittigen. Ik kan die persoon niet op dat moment aanspreken. Nee. Ik ga wel mijn masker een beetje aantrekken. Dan.
Dank u wel.
Ik denk, collega's, nog Lode en Erik, Philibert? Ook
ja,
kort,
nog een kleine
als ik aan Sven vraag.
Ja, altijd kort, hè, voorzitter, dat weet jij. Ja. Voor Christel nog een aanvulling. Het zijn niet alleen de mensen die op vakantie zijn, die in quarantaine moeten, maar ook mensen die in het buitenland moeten werken, langdurig, of vanaf woensdag ook, als ze ook in het buitenland office zijn geweest.
Ja. Dat is eigenlijk een heel belangrijke opmerking van Lode, want, dat wou ik eigenlijk nog zeggen, daar juist was ik even vergeten, ik ga er eigenlijk een beetje van uit dat de mensen die op de quarantainelijst zijn, net de mensen zijn die burgerzin hebben. Want dat betekent dat die ook hun formulieren hebben ingevuld, dat die hebben laten aanwijzen. En de mensen die hun formulieren niet invullen als ze uit het buitenland komen, dat zijn degenen die eigenlijk door de mazen van het net willen glippen. Ik zal niet zeggen dat dat 100% is, maar als je van het buitenland komt en je vult die passengers... hoe noemt het nu weer?
Location formulier
in, dan sta je op die quarantainelijst, maar het feit dat je dat formulier al invult, getuigt van burgerzin. Dus ook dat is wel belangrijk om mee te nemen.
Erik?
Ja, ik had nog een vraag. Ik heb eens gehoord dat als je in quarantaine moet, dat je dan toch nog wel naar de winkel mag. Klopt dat?
Dan zou ik de specifieke situatie moeten opzoeken. Erik, ik ga daar niet onmiddellijk ja of nee op antwoorden.
Ja.
Lode?
Ik kan dat bevestigen. Dat staat op de site van de Vlaamse gemeenschap. Bij COVID-maatregelen, als je in quarantaine moet, dan mocht je naar de dokter gaan. Ik weet dat ik zelf in quarantaine zit. Voilà, dan weten jullie dat ook. Dan mocht je ook medische controles mocht je onderwegen zijn en je mocht een half uur naar de winkel gaan.
Oké, dank u.
Maar er is nog een onderscheid tussen quarantaine en isolatie. Er is ook nog een onderscheid tussen.
Dat klopt.
Oké, kunnen we dat hier afsluiten, collega's, en overgaan naar de stemming van punt G9. Dus dat is de bekrachtiging van het eerste besluit van het college. We overgaan naar de stemming.
Ik stem ja.
Ik stem ook ja.
Ja, de mensen dat dat mondeling doen, graag dat in de chat doen. Er is het icoontje links van uw handje dat je kunt opsteken, dat iedereen dat duidelijk kan zien, dat er geen verwarringen rond zijn, want dat is echt slordig op deze manier.
En dan kijk ik naar onze algemeen directeur.
Ik heb 20 en dan 2 mondeling of via de chat, dus nog 1 ontbreekt. Of er moet nog iemand zijn die nog via de chat of mondeling kan toelichten? Of,
Ik heb ook ja gestemd. Hè?
Ja, ik heb van u en van Wally meegenomen.
En Chris stemt
Chris
staat
ook,
ja.
Chris, ja, oké, dan is het klaar.
Even zo een chat openzetten, Frank.
Eenparig, oké.
Dank u. Dan gaan we over naar het volgende.
Ik heb via de chat gestemd, ik heb via de gewone weg gestemd, hè.
Oké. Even kijken, dan kun je nog eens een keer. Wie heeft er nog niet gestemd dan? Ja. Begint maar, hè. Nee.
Ik denk dat Lotte niet gestemd
heeft. Lotte, precies.
Ja, Lotte.
Lotte van Stralen, denk ik. Nu heb ik hier 20 en 2, oké. Okay. Ja, eenvoudig. Ja.
Oké.
Okay. Denk ik, ja.
Dan gaan we over naar de stemming van G10. En dat is dus die samenwerkingsovereenkomst, collega's, die afgesloten is met het agentschap. Mag ik u vragen om te stemmen? Ik stem ja.
Ja.
Mevrouw de voorzitter, er staat in het gemeenteraadsbeslissing ontwerp staat er een foutieve datum. Er staat 20.202 feiten en contexten.
Dat gaan we aanpassen, dank u, Lode.
Ja. Bij feiten en contexten, de Vlaamse regering legde op vrijdag 13 november 2020 een
aantal erachter. Verbeterd.
We hebben voltallig gestemd.
21 heb ik hier op mijn scherm en ik heb van u, Ria, oké. En nog iemand dan? Wie is er nog die gestemd heeft via een ander kanaal? Want ik zie die niet. Wally misschien?
Ik hoor hem niet.
Wally? Wally? Waar is Wally? Of,
We sluiten dan de stemming af op 22.
Oké. 22, ja.
Dank u. Dan gaan we over naar G11. En G11 is een punt, een kennisname over goede praktijken in boekhoud. Audit Vlaanderen is langs geweest, dat weet u collega's. En zij publiceren goede praktijkvoorbeelden waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen. Is daar nog een toelichting bij of volstaat dat als agendapunt? Iets wat we goed doen, dat mag in de verf gezet worden, denk ik.
Dank u.
Oké, dan gaan we over naar het punt G12. En,
mevrouw de voorzitter, de Erik heeft zijn hand opgestoken via het systeem.
Ah.
Excuus, ik zie het niet.
Ja, ik heb mijn hand opgestoken. Ik denk dat het klopt wat dat er in Audit Vlaanderen staat, dat het gemeentebestuur transparant communiceert naar de politiek. Ik had alleen eigenlijk de enige opmerking dat het eigenlijk ook niet slecht zou zijn moesten wij over bijvoorbeeld de gemeentefinanciën een beetje transparanter kunnen communiceren naar de burger toe. Want wij hebben inderdaad die financiële commissie. Dat is een besloten vergadering. We hebben het AGB bijvoorbeeld. Wat het grootste zorgkind van de gemeente is, dat is ook een gesloten vergadering. Dus misschien zou het niet slecht zijn moest de informatie die de gemeenteraadsleden krijgen op een of andere manier ook met de burger kunnen gedeeld worden. Dat was eigenlijk mijn aanvulling.
Ik denk, Erik, dat onze communicatiedienst een artikel heeft voorbereid in de volgende boekhoud beweegt. Als ik me niet vergis. Of was dat in deze? Nee, denk ik.
Nee, deze niet.
Dat zal nu komen, want ja, dat is met vertraging altijd een maand. Hè.
Ja. Ik vind dat een goede suggestie, maar het is natuurlijk ook geen eenvoudige opdracht hè, om daar helder en goed over te communiceren, maar ik vind het wel een goed idee.
Ja, dat klopt. Zoals de PowerPoint die bijvoorbeeld getoond wordt, die toch altijd wel begrijpelijk is, hè, dat die ook iets verder inhoudelijk gaat dan enkel het financiële. Dat zou niet slecht zijn, denk ik, om dat ook iets breder te delen.
Ja. Ik zie dat Dirk wil tussenkomen, Dirk Rolet, en dan ook onze financieel directeur, Katrien. Maar ik geef eerst het woord aan Dirk. Dirk?
Ja, Erik, ik dacht dat de commissie Financiën ook een openbare vergadering was, die iedereen op 7 december kunnen volgen heeft, ook via Zoom of via Teams. Die was openbaar.
Die is openbaar in ieder geval. Maar...
En is ook openbaar verschenen op het net, op YouTube.
Is die uitgezonden? Dat geloof ik niet.
Dat weet ik niet.
Die is ook wel opgenomen geweest en die is openbaar gesteld.
Ik vermoed dat ze niet gestreamd is, maar we zullen het nazien. En dus ja, een neerslag van iets is altijd nog wel... handiger dat je het kan nalezen ook. Hè. Dus, en blijkbaar wordt daarover geschreven in de volgende publicaties. Katrien, jij wou nog tussenkomen?
Ja, goedenavond. Ik wou eigenlijk zeggen, Erik, dat de PowerPoint die gepresenteerd wordt op de gemeenteraad met bij de budgetten, ook op de website ter beschikking staat. En dat we inderdaad gaan werken aan een document in een boekhoud beweegt. Zowel denk ik dat we dat kunnen doen voor het meerjarenplan als voor de jaarrekening. Maar de PowerPoint is wel degelijk beschikbaar op de website.
Nou ja, oké. Dat wist ik.
Dan kunnen we overgaan, collega's, naar het volgende punt op de agenda. En dat is G12 en dat gaat over welzijn op het werk. En dat is eigenlijk een actualisering van het Globaal Preventieplan 2025. En we krijgen een inzage, of jullie hebben een inzage in het jaar actieplan voor 2021. En daar vragen we de stemming over. En Katrien gaat dat toelichten, of is dat nog een handje?
Nee.
Is daar een toelichting bij? Want er is
niet speciaal, maar als er vragen zijn...
Er is een vraag van Sven.
Sven, ja.
Sven? Ja, voorzitter, ik heb inderdaad een vraag. Wij hebben vorig jaar de vraag gesteld in verband met geluid en geluidsdempende maatregelen in de BKO. Dat staat in het meerjarenplan, hè, dus dat is wel terug te vinden, maar dat staat niet voor volgend jaar gepland. En ik vind dat wel spijtig, want het blootgesteld worden aan geluid en veel geluid, dat is best gevaarlijk voor medewerkers. Dus ik vind dat spijtig dat dan naar 2022, als ik mij niet vergis, geschoven wordt en dat niet wordt aangepakt in 2021. Want me dunkt is dat toch wel, zeker voor de dames en de heren van een BKO, die daar dag in dag uit in staan en bij uitbreiding voor de mensen van het onderwijs, lijkt me dat toch iets dat prioritair zou moeten zijn. Om die reden ook gaan wij ons onthouden voor dit punt. Dank u wel.
Ik zie dat Els daarop tussen wilt komen. Els?
Ja, dat klopt, hè, want dat is niet helemaal correct, Sven, want er zijn ondertussen eigenlijk een aantal acties al genomen voor het geluid in een BKO in boekhoud. Hè. Dus het materiaal is eigenlijk al aangevraagd door de gemeentewerf en de werken die gaan gebeuren in februari normaal gezien. Dus nu in februari dit jaar, dus volgende maand. Dus dat is niet opgeschoven naar 2022.
Ja, ik vind dat dan spijtig dat we dat niet weten, want in dat document dat nu voor ligt, staat dat in dat dat voor 2022 is.
Dat is dan wel verwarrend, inderdaad.
Dus dan, allee, ja, dan moeten dat we jij dat weet als schepen, dat kan ik aannemen en dat begrijp ik. Ik vind dat ook fijn. Ik vind dat goed dat er werk van gemaakt wordt, zeker en vast. Maar ik vind dat dan spijtig dat wij daar niet van op de hoogte gebracht worden en dat dat dan in dat document ook op een andere manier staat. Dus, allee, wat is het nu?
Ja, ik denk dat dat een fout is, een materiële fout in dat document. Dan denk ik, Frank, maar ik kijk naar u. Dan moet die een datum aangepast worden in dat document.
Ja, dan kan dat zijn met die kruisjes van die zaken die normaal in 2020, 2021 en zo verder zijn gepland. En dat kan dus wat verschuiven. En dat zal in 2021 dan verschuiven. Hè? Maar dat is juist, de merk heeft dat opgemaakt. Ik denk alvorens dat hij wist dat hij contact had gehad met de werf. Dat wel degelijk, die mij bevestigd hebben dat de materialen waren aangekocht. En dat zij zullen uitgaan tot de uitvoering in februari, maart. Zoals zelfs net komt te zeggen, dat is juist op het... We zullen dat aanpassen.
Dus alleszins goed nieuws, maar ik zie dat toch ook een handje van Katrien is. Katrien?
Ja, ik wou eigenlijk bevestigen wat Els zei, dat er zeker al bestelbons zijn gestart om daar materiaal voor aan te kopen. En dat het ook een investeringsbudget is dat over meerdere jaren loopt. En als dat niet besteed is, ook nog verder kan gebruikt worden. Maar er is zeker over meerdere jaren investeringsbudget voor voorzien.
Oké. Okay. Dat is goed nieuws, dank u. Erik Philibert nog? Erik?
Ja, ik had eigenlijk nog één opmerking. We keuren hier eigenlijk een plan goed voor welzijn en ook wat veiligheid op het werk van de werknemers. En ik verneem dat er bij de gemeente toch nog wel fysiek ook vergaderd wordt in vrij grote groepen. Nu, dat lijkt mij eigenlijk in deze tijden niet echt aangewezen. Wij doen hier ook de gemeenteraad, waar dat ook 23 mensen in zetelen, ook digitaal. Dus ik denk dat de gemeente daar ook wel een voorbeeldfunctie heeft. Vandaar mijn oproep om ook zoveel mogelijk vergaderingen van de gemeente toch niet fysiek te laten doorgaan in deze tijden. Dank u.
Ja, ik neem aan dat wel wordt opgevolgd. Komen we daar nog op tussen? Is daar nog een repliek op door iemand?
Ja, ik vermoed dat Erik verwijst naar de vergadering met de BKO-mensen. We hebben die vergadering 2 keer uitgesteld. En er is echt een vraag geweest vanuit het personeel zelf om die vergadering met elkaar te hebben. Els was daar ook bij. We hebben dat ook op een coronaveilige proef georganiseerd. Want ik heb zelf als burgemeester beslist om die vergadering al 2 keer uit te stellen. En op den duur is ook vanuit personeel en vanuit de personeelsdienst gevraagd van ja, er zijn toch een aantal zaken die met het personeel echt moeten besproken worden. En het is echt belangrijk om elkaar daar rond te zien. Ik denk dat het daarover gaat, want voor de rest zijn de vergaderingen echt heel beperkt. Ik denk dat de grootste fysieke vergadering die we nu hebben het veiligheidsoverleg is. En dat met, ja, ik weet het niet, 6, 7 man is of zo. In de raad zal veruit elkaar beschermen ertussen. Maar moest het dat zijn... Ja, is dat ook een vraag waar we echt zijn ingegaan op het personeel zelf? Ja.
Ja. Zie je daar Els daar nog iets over?
Ja, ik kan dat ook bevestigen dat echt wel heel coronaproef is verlopen. Hè. Iedereen heeft daar zijn mondmasker op gehouden, er was ontsmettingsmiddel. We waren echt wel helemaal heel ver uit elkaar gaan zitten. Maar gelijk Koen zegt, dat was een vergadering die al 2 keer was uitgesteld. En er leefden toch heel wat vragen die echt moesten uitgeklaard worden. Dat kon echt op geen andere manier eigenlijk vandaan. Okay. Ja.
Dank u, Jas. Dan gaan we over tot de stemming, collega's. G12, welzijn op het werk. Ik stem ja.
Ik stem ook ja.
Oké.
Nog. Nog 3 collega's.
19, 1. Nog 1.
Ja, daar ben ik. Ik ben ermee bezig.
Ah, oké. Okay.
Mag uw stem zo noteren, Koen?
Ja, dat mag, maar ik kan het nog in orde brengen.
Dan heb ik 22 voor en 1 onthouden.
Dank u. Dan gaan we over naar een punt van openbare werken en mobiliteit. En dat gaat over de aanleg van de Wommelgemse Steenweg. En daar moeten we een samenwerkingsovereenkomst goedkeuren met de gemeente Wommelgem. We hebben daar een toelichting bij.
Ja, Ria.
Ja, Rudy, doe maar.
Ja, voorzitter, bedankt. Juist een klein toelichtingetje. Zoals jullie in de meerjarenplanning reeds konden zien, willen we de Wommelgemse Steenweg eraanleggen. En dus dat betekent van fietspaden voorzien. En aangezien dat aansluit op de Vremse Steenweg in Wommelgem, willen we daar ook een gemeenteoverschrijdend project van maken. En daar breed een samenwerking hebben met het studiebureau Evolta in deze, hebben we dan ook samen met Wommelgem voor gekozen dat boekhoud, dat is ook het langste deel, het grootste deel, dat boekhoud dit project zal leiden. Maar natuurlijk zullen we samenwerken en zullen we samen beslissingen nemen. Nu, met de goedkeuring van Wommelgem kan dan ook de studieopdracht worden uitgebreid en zal er dus ook maar één aanbestedingsopdracht voor de aannemer worden opgemaakt. En het project zelf kan natuurlijk wel in deelfases worden uitgevoerd. Dat hangt dan af van de wensen van beide besturen. En zoals u waarschijnlijk nog herinnert, voor boekhoud zijn die budgetten ingeschreven in 2023. Bedoeling is dan dat deels het fietspad in Wommelgem wordt doorgetrokken tot de grens met Vremde en hier dan ook verder aansluit tot aan het dorp van Vremde. Ondertussen hebben we al twee keren samengezeten in het kader van de opmaak van een startnota. Dat is ter verkrijging van de subsidies van de provincie. Want die route ligt trouwens ook op zo'n, zoals men noemt, een bovenlokale functionele fietsroute, waarbij de overheid eigenlijk maximum 80% subsidies voorziet voor de aanleg alleen van de fietspaden, als ze natuurlijk conform worden aangelegd aan het fietspaden Vademegem. Met andere woorden, concreet is er nog niks beslist. Wel zijn er al een aantal aandachtspunten meegegeven op het eerste ontwerp van de wegprofielen. Met andere woorden, het is nog volop work in progress. Tot daar, voorzitter, de korte toelichting.
Ja, dank u, Rudy. Ik zie dat Christel daarop wilt tussenkomen. Christel?
Ja, goedenavond nog eens. Rudy, ik had eigenlijk gewoon een vraagje over... Uiteraard is dat nog een work in progress en is dat nog een vroeg stadium. Maar ik heb me laten vertellen dat er twee keer zou worden gekruist over de rijbaan. U zegt van, we vertrekken in Wommelgem, we gaan daar het fietspad doortrekken tot aan de grens van Vremde. Maar daar ligt dan, als je van Vremde Wommelgem rijdt, het fietspad links. Ik denk dat de voorziene plek in Vremde rechts is. En nu heb ik mij laten vertellen dat er twee keer zou moeten overgestoken worden. Is daar al iets over geweten of over qua gedachtegoed verdeeld? Of?
Wel, Christel, het is daarom dat ik eigenlijk niet echt in detail in het project wil op ingaan, omdat het studiebureau doet een aantal voorstellen van wegprofielen en ook van fietspaden die ofwel in enkel richting lopen ofwel in twee richtingen lopen. En dat betekent als er een overgang van het een tot ander is, moet er inderdaad een oversteek ergens zijn. Maar je weet dat ook in zo'n commissie zit ook de provincie mee aan tafel en zij hebben ook een inbreng. Dus wij zijn daarover aan het discussiëren en er ligt dus concreet nog niets vast. Dus ik zou zeker geen geruchten de wereld willen insturen.
Het zou fijn zijn dat het allemaal aan de ene kant moest blijven liggen.
Wel, Christel, wij proberen de beste oplossing te kiezen en de vuiste oplossing voor iedereen. Dat is het uitgangspunt.
Ja. Erik, is dat nog een handje voor dit punt? Of is dat, mag dat weg?
Ja, dat mag weg. Ik heb het weg.
Oké. Okay. Dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming, collega's. Dus de aanleg Wommelgemse Steenweg samenwerkingsovereenkomst. Ik stem ja.
Ik stem ook ja.
Ja. Dan is het eenparig goedgekeurd, 21 die ik zie en 2 die ik genoteerd heb. Eenparig goedgekeurd.
Dank u. Collega's, we hebben een punt bij de afdeling cultuur en dat gaat over het gebruikersreglement van het BIP-quintet en daar vragen we een stemming over. Koen, cultuur, korte toelichting of is het duidelijk zo?
Er zijn maar een aantal heel kleine wijzigingen die besproken zijn met de gemeente die deel uitmaken van het BIP-quintet. Dus wat belangrijk is, sinds dat het eengemaakt bibliotheeksysteem is weggenomen bij de provincies ten gevolge dus van het wegnemen van de gemeenschapsbevoegdheden bij de provincies, komt dit nu in handen van de Vlaamse overheid. En er wordt dus eigenlijk gewerkt aan één bibliotheeksysteem, waarbij dat we ook met het BIP-quintet een aantal keuzes moeten maken om onze dienstverlening met al die bibliotheken te verbeteren. En dat betekent dat er ook een aantal aanpassingen moeten gebeuren aan het gebruikersreglement. De raadsleden zullen gemerkt hebben dat er in dat gebruikersreglement ook een aantal tarieven staan, die ook al bestaan of die gewoon op elkaar zijn afgestemd geworden tussen de verschillende gemeenten. Het is wel de bedoeling om in een volgende fase nog een retributiereglement te stemmen om die tarieven uiteraard ook rechtsgeldig te kunnen innen. Dit is enkel informatief in het gebruikersreglement.
Oké, dan kunnen we overgaan tot de stemming. Er zijn geen vragen. Ik stem ja.
Ik stem ook ja.
Oké.
Eén iemand? Ja.
Oké, één paar goedgekeurd.
Dank u. Dan gaan we naar een punt over onderwijs en dat is de vaststelling van het verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van het personeel in de schoolraad. En daar vragen we ook een stemming over. Sven heeft daar een vraag bij, maar misschien moet er eerst een korte toelichting.
Nee, je mocht gewoon de vraag stellen.
Oké. Sven?
Ja, het is geen vraag over de inhoud, het is een vraag over de vorm. We hadden afgesproken dat als er wijzigingen aan reglementen en dergelijke, dat er dan aanpassingen zouden getoond worden. Nu zijn de twee wel samen bij de stukken gevoegd, maar de aanpassingen niet, terwijl dat bij de andere punten van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bijvoorbeeld wel bijna overal gebeurd is. Dus ik zou toch willen vragen van dat in de toekomst ook te doen. Voor de rest geen vragen.
Dank u, Sven. Ja. Het is inderdaad handiger als je direct weet wat dat er wijzigt. Kunnen we overgaan tot de stemming? Ik stem ja.
Ik stem ook ja.
Nog enkele collega's? Geen iemand. Ik mis nog één stem.
Ja, nog één stem. Ja, oké.
Voltallig. Goedgekeurd, ja. Een paar. Collega's, dan op de agenda van de gemeenteraad staat nog een punt in de besloten zitting. Dat doen we nadat de streaming is stopgezet, omdat dat dus een besloten zitting is. En dus kunnen we eigenlijk overgaan tot de bijkomende agenda. En de bijkomende agenda van de gemeenteraad. Is een, als eerste punt een interpellatie over de dringende herstellingen in de Gillegomstraat van Wally Liekes. Wally, je hebt het woord. Wally? Wally, staat uw micro op? Wally, uw micro.
Ja, dat is verkeerd gedaan. Ik ben met een iPad ook bezig en ik heb het verkeerd gedrukt.
Geen probleem, doe maar.
Ja, dank u. Een tiental jaren geleden hebben wij een interpellatie gehouden met als titel Ontstaan van spontane vluchtheuvel in de Gillegomstraat. Ik heb lang getwijfeld over de naam van deze interpellatie, namelijk, ik wou zeggen, de heuveltjes van Erika. Maar dit zou ons te ver afdwalen. Het is trouwens niet in de Heuvelstraat gelegen. Deze spontane vluchtheuvel is daarna op een zeer goede wijze verwijderd toen. Doch na al die jaren is er een nieuw probleem ontstaan. Namelijk, er is nu een wegzakking, een ophoping met bijkomende barsten in de asfaltort ontstaan. Door het strooien met zout in de winterperiode zal dit zeker nog verergeren. Dan hebben we ook nog de verzakkingen van de afwateringsgoot op verschillende plaatsen. De goot ligt daar ongeveer een 12 centimeter dieper en er zijn afwateringsputjes die boven steken. Het ergste is langs de paren huisnummers. Dan hebben we ook nog op de hoek van de Kardinaal Sterkstraat een serieuze verzakking, waar regelmatig water, zelfs ijs, in staat, met gevaar voor vallende fietsers. Al deze problemen doen zich voor in het gedeelte tussen Provincie Steeweg tot Kardinaal Sterkstraat. Wij rekenen erop dat deze problemen snel opgelost worden. En ik heb daarvoor een deel foto's getrokken.
Ze zijn ook gepubliceerd. We hebben ze gezien. Ja.
Ja.
Duidelijk.
Ik dank u.
Dank u, Wally. Er komt ineens een antwoord.
Ja, voorzitter, er komt een antwoord. Wally, bedankt voor uw interpellatie. Nu, Wally, al deze mankementen in de rijweg, want dat zijn mankementen inderdaad, die moeten hersteld worden. En onze dienst openbare werken heeft die ook allemaal genoteerd. En een aantal zijn al doorgegeven aan de gemeentewerf. De asfalt natuurlijk, dat moet gebeuren wanneer het warmer is dan nu. En de kruid ervoor. Maar wij staan erop eigenlijk dat alle werken of alle mankementen aan de rijweg worden doorgegeven aan openbarewerken@boegal.be of aan info@boegal.be. Als u dat meldt aan die diensten, dan krijgt u automatisch een bevestiging van uw melding en ook een opvolging van de werken wordt u dan doorgestuurd. Dus dat is ook handig voor de burgers die eventuele meldingen moeten doen. U kan ook bellen naar het gratis nummer 0800 147 51 en ook daar wordt u dan later geïnformeerd over de opvolging der werken. Dus je mag ook rustig als de dienst binnenwandelen als raadslid natuurlijk om de opvolging weer te doen en onze diensten gaan deze werken natuurlijk zodra het kan herstellen. Dankjewel, Wally.
Ja, ik heb dat speciaal gedaan aan u gericht, omdat ik zeker weet dat het dan goed gebeurt.
Oké, prima, Wally.
Dat is
hopen dat het ook 10 jaar stand houdt zoals de vorige keer.
Ik zie Lode wilt nog aansluiten. Lode?
Ja, ik had een vraagje. Ik heb een aantal gemeenteraden geleden een melding gedaan, mondeling weliswaar op de gemeenteraad, van een gevaarlijke situatie aan het kruispunt van de Hovense Steenweg en het Jef van Hoofdplein. Als je vanuit Jef van Hoofdplein eigenlijk rechts de Alexander Frankstraat in rijdt, moeten die punten dan ook op die lijn gemeld worden? Of was die melding van de gevaarlijke situatie voldoende die ik gedaan heb op de gemeenteraad? En dan aansluitend...
Het is best wel dat je die via het meldingsformulier, dan staat het zwart op wit op papier en wordt ook de opvolging met een melder gekortslaat.
Het is ook heel belangrijk dat we dat soort van dingen effectief melden, omdat die dan mee in een verslag worden opgenomen enzovoort. Ja, dus ook collega's worden uitgenodigd om het toch nog te melden volgens het geëikte kanaal. Dan hebben we een volgende interpellatie. Dat is een interpellatie van Sven over het digitaal vergaderen van de gemeenteraad. Sven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Beste collega's, ondertussen vergaderen we reeds geruime tijd via Microsoft Teams. Echter blijkt dat dit nog steeds niet voor iedereen lukt. Er wordt gestemd in verschillende chats, gestemd zonder dat het stempunt eraan wordt toegevoegd, mondeling gestemd enzovoort. De handleiding die werd opgemaakt bij het begin van deze situatie was weliswaar duidelijk en volledig en het blijkt niet voor iedereen te werken of te begrijpen. Er worden dan ook stemmingen aangepast op verschillende manieren en bij het afsluiten van de stemming is niet altijd duidelijk wat de uitslag is. Ik citeer hieromtrent de diensten van de gemeente. Het is niet altijd even duidelijk. Op 16 december 2021 stelde ik, vraag aan de voorzitter van deze raad, waar ik tot op heden nog steeds geen antwoord heb mogen ontvangen. Ik citeer uit mijn mail aan de voorzitter. Ik denk dat het nodig en noodzakelijk is om het stemgedrag en de uitslagen van de stemmingen in de toekomst tijdens de digitale vergadering te verduidelijken en hieraan de nodige tijd te besteden. Het lijkt me dan ook uw taak als voorzitter, als ook deze van de algemeen directeur, al dan niet waarnemend, om dit te verduidelijken en hiervoor de nodige maatregelen te treffen. We kunnen ons niet meer verschuilen achter het is nieuw of we zijn er niet op voorzien. Bij deze wil ik dan ook een oproep doen aan alle raadsleden en zeker ook aan collegeleden om hierin de noodzakelijke verantwoordelijkheid te nemen en de correcte afspraken na te leven. Aan de voorzitter wil ik vragen om de noodzakelijke duidelijkheid en transparantie te bieden bij elke stemming, kwestie van het vertrouwen in deze te herstellen. Dank u wel.
Dank u, Sven. Misschien... Eerst een pietelutige opmerking, maar de datum in uw interpellatie klopt wel niet, denk ik. Hè? 16 december 2021, dat moet 20 zijn natuurlijk. Hè? Juist. We hebben uw opmerking al in acht genomen en we sluiten dus elk punt af met een correcte weergave van de stemming. Het is... Bij deze hebben we dat al vandaag in de praktijk gebracht en we gaan dat zo verder doen, want het moet effectief duidelijk zijn dat de stem, hoe dat de stemming verlopen is. Dank voor uw interpellatie. We gaan, tenzij dat u daar nog op tussen wilt komen...
Ja, graag. Ik zou nog één ding willen toevoegen en dat is een oproep aan alle raadsleden om als ze in de chat stemmen, van daar effectief ook het punt aan toe te voegen. Zodoende dat dat voor de diensten van de gemeente ook gemakkelijk is om te zien van, ja, anders moeten ze gaan kijken in het verslag om hoe laat heeft die persoon gestemd. Allee, dat is voor die mensen ook geen doen. Dus als je daar nu gewoon aan toevoegt, het gaat bijvoorbeeld over G1 ja of G1 nee, zo moeilijk is dat toch niet?
Vind ik.
Ja. En dat stond trouwens ook zo, want ik vind dat niet uit. Hè. Dat stond zo in de nota die door de diensten verspreid is en waar dat iedereen zich dan aan zou moeten houden, denk ik.
Ja, we gaan het punt afronden. U hebt daar uw punt gemaakt. En ik denk dat we effectief duidelijk moeten zijn over de stemming. Bij deze doen we dat dan ook. We gaan over naar de volgende interpellatie. En dat is een interpellatie over ISVAG. En die mag u ook zelf... Doend is eigenlijk meer, heb ik begrepen, een vraag naar de stand van zaken en naar een standpunt. Ja, Sven?
Ja, inderdaad. Dank u wel, voorzitter. Beste collega's, graag kom ik terug op het dossier ISVAG. Vorige maand kregen we hier een toelichting over van ISVAG zelf. Beter laat dan nooit natuurlijk. Wat is het standpunt van het bestuur op dit moment na de motie die hier werd gestemd? Hoe staat het met de eventuele rechtszaak van het gemeentebestuur tegen ISVAG? Dank u wel.
Oké, dat kan ineens op geantwoord worden.
Ja, dank u wel, Sven. Het is correct dat we daar nog even terugkoppeling over geven. Wij hebben na het debat in de commissie hebben wij de algemeen directeur van IGIAN uitgenodigd. Er is een gesprek geweest met onze algemeen directeur, financieel directeur en mezelf met IGIAN, waar wij verslag hebben uitgebracht van het debat en van al onze opmerkingen, en waarbij ook hebben geduid dat wij hier verwachten dat IGIAN een veel stringentere opvolging doet van dit dossier. En wij hebben op basis van dat gesprek met IGIAN besloten als college om het bezwaar in te trekken, wat we dan ook effectief hebben beslist en gedaan ondertussen. Maar het was denk ik wel belangrijk dat een aantal debatpunten zijn blootgelegd geworden en dat er nu een goede opvolging vanuit IGIAN gebeurt in dit dossier, want dat is absoluut nog niet ten einde natuurlijk.
Joost?
Ja, bedankt voorzitter. Ik ga niet zonder onder stoelen of banken steken dat ik het spijtig vind dat Boeghout zich terugtrekt bij het beroep bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Het is goed dat ISVAG een uiteenzetting heeft gegeven op de gemeenteraad. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Alleen zouden we beter, zeker bij zo'n complex dossier, ook de andere partijen aan bod laten komen. Ik onthoud ook dat de prioriteit van ISVAG het verbranden van ons afval is. En dat andere factoren, zoals CO2-uitstoot, minder belangrijk zijn voor hen. Deze CO2-uitstoot, de daling daarvan, is voor gemeenten wel een prioriteit natuurlijk. Ik heb wel vernomen dat de procedure nog wel blijft lopen met stevige argumenten bij andere partners. Ik vind het spijtig, maar anderzijds ben ik blij met de kritische houding van het bestuur in dit dossier. Dat men zich heeft vastgebeten in zo'n complex dossier, tot men de informatie heeft gekregen die gevraagd werd. Ik ben benieuwd wat de toekomst ons zal brengen en ik hoop dat de hoeveelheid afval toch drastisch zal dalen, waar ze de vorige keer toch serieuze twijfels hebben. Belangrijk is dat de achterliggende mechanismen die ons opzadelen met die geweldige berg verpakkingen en afval, dat die aangepakt worden. Op den duur moet het verbranden van afval, dat zou eigenlijk zo snel mogelijk tot het verleden moeten behoren, want ja, dat hoort echt niet meer. Dat is niet meer van deze tijd. Spijtig genoeg nog even, maar ik hoop dat dat toch nog snel gaat stoppen.
Dank u, Joost. Sven?
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik zou dan ook een oproep willen doen aan alle mensen die van de gemeente Boeghout in Igian zitten en zetelen. Want blijkt nu dat, dat is al jaren daar, dat is al een aantal keren de voorbije jaren daar gepasseerd en goedgekeurd. En eigenlijk wist Boeghout van niks, blijkbaar.
Nee, dat lijkt mij nogal...
Dat is absoluut niet correct en daar hebben we het ook juist over gehad. IGAM doet dat uitschijnen, alsof dat wij dat hebben laten passeren. Maar tussen het moment van bezwaar indienen en de nieuwe situatie is er wel wat veranderd. Hè. Ik hoop dat je zelf ook nog weet en beseft dat zowel Demir plotseling het geweer van schouder heeft veranderd in dit dossier, dat OVAM het schouder heeft veranderd van het dossier. En alles wat er eigenlijk gewijzigd is in dat dossier, is daar niet meer aan bod gekomen. Hè. Dus dat is geen toelichting die meer over verschaft. Er zijn natuurlijk... bezoeken gepland geweest aan ISVAG, maar dat was allemaal nog voor het dossier eigenlijk een andere koers begon te rijden op de tafel van de Vlaamse regering. En het is juist dat heel dat debat dat er eigenlijk toe aanleiding heeft gegeven dat mensen daar vragen over zijn beginnen stellen. Hè? Ook in de raad van bestuur van ISVAG trouwens. Hè?
Ik zie dat Dirk daar nog op tussen wilt komen. Dirk? Uw micro, Dirk?
Oké, Sven, ik moet daar gewoon 100% in bijtreden. Er zijn dat dossier de laatste maanden voordat het op de raad kwam hier wijzigingen gebeurd die Boeghout tot nadenken heeft gestemd en daarom zijn wij in actie gesproken dat wij geen antwoorden kregen op onze vragen.
Oké, dank u. Dan kunnen we overgaan naar de volgende interpellatie. En dat is een interpellatie ook van Sven over de hondenweide of weides in Boeghout-Vreemde. Sven?
Ja, dankjewel voorzitter. Graag kom ik dus terug op die hondenweides en vooral de nood hieraan in onze gemeente. Na vele jaren had de schepen ons weliswaar de realisatie van één hondenwei aan de tramterminus beloofd, maar maanden na datum is er nog steeds niets gerealiseerd. Blijkbaar is de aanleg van een hondenwei voor het Boeghoutsbestuur een zware en moeilijke opgave. Het is duidelijk niet belangrijk voor onze bestuurders. Gezien het aantal hondeneigenaars en het groot aantal wandelaars in onze gemeente lijkt het me toch eindelijk tijd dat het bestuur hier echt werk van gaat maken. Wachten op hondenweides in Boeghout en Vreemde is hetzelfde als wachten op Godot. Er zijn nochtans mogelijkheden te over. Het ontbreekt alleen aan wil. Zo denk ik maar even, en ik heb het niet zo gedetailleerd gedaan als dat we het ooit al een paar keer gebracht hebben, maar de verschillende parken, de Bunderkes, het Containerpark, de Molenbeekbronvallei, verschillende stukken ongebruikte grond die eigendom zijn van de gemeente en eventueel zelfs private gronden. Dank u wel.
Ik denk dat een antwoord krijgt van Filip.
Ja, dank u voorzitter, dank u Sven voor uw interpellatie. Ik was echter wel een beetje verbaasd bij het zien van deze interpellatie, want net de voorbije maanden hebben we wel degelijk een traject ingezet ter realisatie van die hondenweide. Dat staat ook zo in onze meerjarenplanning of in onze beleidsnota dat we dat gaan onderzoeken. Er is in november een enquête geweest online en daar hebben 375 mensen aan deelgenomen. Een bevraging over het inplannen van hondenweides. En ook in november in de hashtag Boega Beweegt is er een oproep geweest voor mensen om zich kandidaat te stellen voor een eenmalige adviesraad met hondeneigenaars eigenlijk, om van gedachten te wisselen over het realiseren van een hondenweide en om de resultaten van die enquête eigenlijk te overlopen. Die adviesraad heeft intussen al plaatsgevonden, dat was begin december. En die heeft een advies uitgebracht naar het college. En het college heeft daar kennis van genomen. Het belangrijkste advies dat die gegeven hebben, is eigenlijk een locatie voor vreemden en een locatie voor boegaard. Ik heb ook toen een nota opgesteld met alle mogelijke locaties die uit die enquête gekomen zijn. En ook uit gemeenteraden bijvoorbeeld, uit jullie interpellaties van enkele jaren geleden trouwens. Voor vreemden is hier het Kriekenhof naar voren geschoven. En voor boegaard is er een plek in het Heuvelhof naar voren geschoven. Het college heeft nu de opdracht gegeven aan de diensten om die twee locaties te onderzoeken. Wat wil dat zeggen? Zeker en vast voor vreemden, omdat daar een aantal tuinen grenzen aan deze zone, aan het Kriekenhof, om in dialoog te gaan met de buren en te bekijken hoe we dat goed kunnen organiseren. En natuurlijk ook om het gegeven op te meten, eventueel een gebruiksreglement voor te stellen en om zo tot een budget te komen. Dus een exacte verdere timing daarvan, die heb ik toch niet, maar het traject is nu wel lopende. Dan wat je nog zegt in verband met een terminus, daar hebben eigenlijk de hondeneigenaars zelf laten weten dat ze daar niet echt een geschikte locatie vinden. Die is enerzijds te klein, die is totaal niet attractief voor de honden, enkel een grasveldje, en daar is totaal geen schaduw. Dus eigenlijk hebben ze de hondeneigenaars zelf gekozen om eerst andere locaties te onderzoeken.
Ik zie dat Sven daar ook wilt repliceren, maar er is ook nog een vraag van Christel of een tussenkomst van Christel. Sven?
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, ik vind het spijtig dat we ons... De schepen had het beloofd dat er dan een terminus aan ene kwam. Ik had u dat toen ook al kunnen vertellen, dat dat eigenlijk geen goed idee ging zijn. Ik ben geen hondeneigenaar, maar daar moet er toch ook geen hondeneigenaar voor zijn om dat te weten. Er zijn mogelijkheden genoeg, maar het wordt, mijn zinziens, studie na studie, en we gaan het onderzoeken en we gaan een panelgesprek doen en noem het allemaal op. We schuiven het eigenlijk een beetje op de lange baan, omdat we niet willen. Ja, ik vind het spijtig. Hoe lang moet dat nu duren? Of hoe lang vragen wij nu al naar die hondenweide? En ondertussen is er wederom een half jaar voorbij zonder iets.
Dank u, Sven. Christel?
Ik heb eigenlijk een eenvoudige vraag. Waar ligt het Kriekenhof in Vreemden?
Het Kriekenhof in Vreemden is de plek waar het speeltuintje was. Net naast het huidige korfbalveld tegenover die oude hoeve dat er staat.
Een nieuw gegeven, dank u wel.
Christel.
Als vreemdenaar moet je dat toch wel weten. Ja.
Nog nooit van gehoord. Mijn excuses daarvoor.
Ik ben nooit te oud om te leren. Hè?
Dus het Kriekenhof. Ja, oké.
Dank u. We gaan over, collega's, naar de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En we moeten eerst de notulen van...